Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten. Mijn naam is Christa van der Lucht, ouderling van dienst van vandaag. Alle aanwezigen hier in het Baken en ook alle kijkers en luisteraars thuis, van harte welkom. Een bijzonder hartelijk welkom voor de luisteraars die via radio Lansingerland FM met ons verbonden zijn. Deze dienst wordt vanmorgen geleid door zuster Geertine de Wit. Zij leest een preek voor van dominee Wilmer Blijdorp. En ze heeft als thema uitgekozen vertrouwen. Laten we nu allereerst God om een zegen over deze dienst vragen. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Wij danken u dat wij vanmorgen in vrijheid bijeen mogen komen in uw huis. Wij bidden u, wilt u met uw geest de dienst leiden. Schenk Geertine rust, kracht en blijdschap in het brengen van uw woord. En open onze harten om te luisteren en te geloven. Wilt u bij iedereen zijn die vandaag ook een taak heeft in uw kerk. En zegen het werk tot eer van u. Heer, wees in ons midden, om Jezus wil. Amen. Iedereen een goede dienst toegewenst vandaag.
Fijn om hier te zijn. Elkaar weer te ontmoeten en samen onze God te ontmoeten. Elkaar, dat geldt ook voor iedereen die thuis meekijkt. Ik ben Geertine de Wit en mag vandaag een preek lezen. De preek die ik ga lezen is een puzzelpreek. Hij is gemaakt door Wilmer Blijdorp uit Barneveld en gaat over Genesis 15. Waar we Abraham ontmoeten, die zoekt. Die zoekt naar wat God bedoelt. Die zoekt naar hoe hij om mag gaan met de belofte van God. Ik wil graag beginnen met een tekst uit Efeziërs, die straks ook de afsluiting van de preek is. Aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Laten we deze dienst beginnen met Gods hulp, genade en vrede, met votum en groet. En daarna zingen we het lied Glorie aan God, om aan hem de eer te geven die hem toekomt. Zullen we gaan staan? Laten we onze Heer begroeten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade en vrede en barmhartigheid voor u, van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we samen bidden. Grote God, u die er bent vanaf het begin. U die er zult zijn tot in eeuwigheid. God van kracht, God van wijsheid, we zijn hier samen in uw naam. Want hoe groot bent u? U komt alle lof, eer en macht toe, want u regeert. Wij danken u voor wat u elke dag doet en wat u geeft. Eten en drinken, mensen in ons leven, vogels die zingen. U kent ons hart, u weet hoe we hier zitten. Vol van hoop of wanhopig, vol vertrouwen of zoekend naar houvast. Blij dat we er zijn, of dat we liever waren thuisgebleven. Of juist thuis aan het meevieren, terwijl we graag in de kerk hadden willen zijn, maar dat niet meer kunnen. U ziet ons, kent de zorgen en de gevoelens van onze harten. U kent ons in uw Zoon Jezus Christus. Vergeef ons in zijn naam onze schulden en ruim met uw geest alles in ons op wat in de weg staat om u te ontmoeten. En kom vanmorgen dicht bij ons allemaal als we gaan luisteren naar uw woorden. Laat ons zien wie u bent, Vader, en waarom we u wel kunnen vertrouwen. Zorg voor ons, zoals u alleen dat kan. Kom, Heilige Geest, vernieuw ons vertrouwen en maak ons krachtig in de naam van Jezus. Amen. Voordat we de kinderen naar beneden willen laten gaan, wil ik graag met elkaar het lied Kijk Omhoog van de band Van Lef zingen. Dit lied vat samen waar het om gaat. Vertrouw op God, want Hij is altijd sterker.
Als we bang zijn.
In het gebed werd een paar keer het woord vertrouwen genoemd. Dat is ook het thema van de preek. De puzzel van vertrouwen. Een preek van Wilme Blijdorp. En we lezen straks uit Genesis en dat is op het moment dat God al heel lang in het leven van Abraham is. God had hem grootste belofte gedaan. Een land, een groot nageslacht, een eervolle naam en ook dat Abraham tot zegen zou zijn voor alle volken. We lezen nu Genesis 15 over het verbond dat God met Abraham sluit. Annette Molenaar zal met ons lezen.
Genesis 15, Abrahams visioen. Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Haal een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon bijna onderging, zong Abraham weg in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer, besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken, ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten en Refaïten, de Amorieten, Kanaanieten, Gergazieten en Jebusieten.
De preek zal vooral gaan over vers 2 en 3, vers 6 en vers 8. En als het goed is, zit die dia daarbij met die tekst? Ja, nee. Oh, we zingen eerst Psalm 105, vers 2, 4 en 5.
Thank you.
preek zal dus vooral gaan over vers 2 en 3, 6 en 8. Vers 2 en 3. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. En vers 6. Abraham vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. En vers 8. Heer mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dit land in bezit zal krijgen? Wat als je de draad kwijt bent? Wat als je er niks meer van snapt? Wie is God en wat doet hij dan? Als Gods plan en de wegen die hij gaat allemaal vraagtekens bij je oproepen. Als je niet meer weet of begrijpt wat Gods bedoeling in jouw leven is, wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Abraham snapt God ook niet. Hij heeft beloften gehoord over nageslacht en over land. Maar inmiddels zijn we alweer een jaar of 8 verder en er is nog weinig gebeurd. Hij snapt het niet. Hij heeft vraagtekens. In dit hoofdstuk zien we 3 manieren waarop hij daarmee omgaat. 3 hele verschillende manieren die ik wat beter wil bekijken. In vers 2 en 3 zie je de eerste manier. Je ziet iets van Abrahams gepuzzel. Abraham heeft een eigen constructie bedacht. In die tijd was het namelijk best gebruikelijk dat iemands erfenis overging op een belangrijke dienaar. En dat is de gewoonte waar Abraham bij aanhaakt. Die belofte aan mij, die zullen wel via Eliezer vervuld worden. Dat nageslacht, dat gaat er dan via hem komen. Het mooie aan deze puzzelmanier is dat er echt geloof in zit. Abraham heeft de belofte gehoord en hij neemt hem bloedserieus. Hij laat de belofte van God niet los. Nee, hij is er juist mee bezig. Dus dat is ontzettend waardevol aan deze manier. Niet Gods woorden en zijn belofte zomaar voor kennisgeving aannemen, maar er mee bezig zijn. Hij probeert het te begrijpen. Ook al snap je er niks van, toch probeer het te begrijpen. En het gave is dat God Abraham helpt bij zijn gepuzzel. Hij wijst Abraham niet af... omdat dit maar niks vindt dat Abraham zomaar zijn eigen route zit te verzinnen. Nee, hij reageert. Hij geeft antwoord. Zoals we God steeds in de Bijbel leren kennen. De God die spreekt, die richting wijst, die belooft. Wie zoekt, zal vinden. En voor Abraham gebeurt het al snel. Nee, niet je dienaar zal je bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Glashelder. Abraham, jij krijgt een eigen kind, een erfgenaam van je eigen vlees en bloed. En als we verder hadden gelezen, zien we dat Abraham en Sarai daar weer verder mee puzzelen. In het volgende hoofdstuk verzint Sarai dat Abraham dan wel een kind zal verwekken bij een jongere vrouw en niet bij haar. En zo wordt slavin Hagar ook de vrouw van Abraham. Dat kon in die tijd. Daarin zie je hetzelfde patroon. Abraham en Sarai proberen chocola te maken van de belofte die ze gehoord hebben. Ze slaan de plank behoorlijk mis, maar God stuurt bij. Dus 2 mooie dingen bij dit puzzelen. Er zit geloof in. Echt bezig zijn met de dingen die God gezegd heeft. En God reageert daarop. Hij laat Abraham en Sarah niet eindeloos puzzelen. Door Gods reactie krijgen we ook zicht op de schaduwkant van puzzelen. Abraham trekt Gods woorden, zijn belofte, steeds zijn eigen wereldbeeld in. Hij probeert het passend te maken bij zijn eigen ervaringen. Bij de dingen die hij voor mogelijk houdt. En God moet hem steeds bijsturen. Omdat voor God dingen mogelijk zijn die voor mensen niet mogelijk zijn. En ik denk dat wij ook heel makkelijk die neiging hebben. Om Gods woorden, Gods daden, Gods belofte, ons eigen wereldbeeld in te trekken. Om zo te puzzelen dat alles past bij ons voorstellingsvermogen. Het passend te laten maken bij onze eigen ervaringen en de dingen die wij voor mogelijk houden. Herkennen we dat? En rondom welke dingen doen we dat? Met puzzelen en nadenken over Gods woorden en zijn beloften is niks mis. Maar, dat is wel een belangrijke vraag, Laat je je bijsturen. Mag God onvoorspelbaar zijn, onvoorstelbare dingen doen, onvoorstelbare overtuigingen en waarheden hebben? Mag zijn puzzel er heel anders uitzien dan die van jou? En dus laat jij je corrigeren door wat God zegt. Mag de Bijbel die plek innemen in jouw leven, in mijn leven, in mijn denken en voelen? Als Gods woord dat jouw redeneringen en puzzels toetst en soms ook overhoop gooit. En misschien is een van de voornaamste correcties van de Bijbel op ons gepuzzel wel dit. Deze woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moet worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt toe de eer tot een eeuwigheid. Besef in je nadenken, in je vragen stellen, je puzzelen. Bedenk steeds, ik ben maar een klein mens met beperkt inzicht en een beperkte blik. En Yahweh is een grote God. Hoe groot zijt gij? God maakt Abraham dus duidelijk dat hij echt een eigen kind krijgt. En dan volgt die prachtige passage dat de Heer Abraham naar buiten leidt. Haast symbolisch. Kom maar uit je eigen, bedompte, bekrompen, benauwde hoekje. Kom maar. Hou maar op met het gestaar naar puzzelstukjes. En kom maar even onder mijn sterrenhemel staan. Kijk maar eens goed. Ervaar de ruimte. En daarna, dan zien we Abrahams tweede manier van omgaan met God. Met zijn belofte en met zijn eigen niet snappen. Zo kan het ook. Abraham vertrouwde op de Heer. Zo kan het ook. Dat je simpelweg gelooft. Dat je vertrouwt. De Heer zegt het. De Heer is erbij. Het komt goed. Ook al snap je dingen niet. Ook al zijn er vragen. De bodem is vertrouwen. Het is die houding waartoe we allemaal uitgedaagd worden. Je proeft dat ook in het vervolg van vers 6. God rekent Abraham dat vertrouwen toe als rechtvaardigheid. Je hebt soms zinnen in de Bijbel die heel veel gewicht hebben. Dit is er zo een. Een zin die in het Nieuwe Testament uitgebreid terugkomt. Op basis van geloof, op basis van vertrouwen in God, worden we gered. Niet door wat we zelf verdienen of voor elkaar boksen of bedenken. Dat laat ik nu verder rusten. Lees gerust thuis de brief uit de Galaten en de Romeinen en je beseft hoe belangrijk dit zinnetje is. Deze manier van omgaan met God. Dit vertrouwen. Ondanks dat je hem niet per se snapt, is dat alleen maar positief. Daar zit geen schaduwkant aan. De Bijbel daagt ons voortdurend uit om zo te vertrouwen. Om de stem van God te verstaan. Om Jezus Christus te zien. En op hem te hopen. Alles van God te verwachten. En al je zorgen op hem te werpen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Vertrouwen. Geloven in wie God is. Wat hij gedaan heeft en wat hij zal gaan doen. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Herken je dit? Ken je dat vertrouwen? Welke momenten heb jij gehad dat het jou geen enkele moeite kostte om God te vertrouwen? En wanneer lukte dat niet? Ik kom bij de derde manier waarop God omgaat met het niet snappen van God. Met het volgen van de rode draad en het begrijpen van Gods plan. En die komt uit vers 8. Daar zie je Abraham zoeken naar zekerheid. Yahweh zegt ook nog iets over het land dat Abraham in bezit zou krijgen. En Abraham reageert dan: hoe kan ik daar zeker van zijn? God doet een belofte dus en Abraham wil zekerheid. Geef me iets waardoor ik daarop kan rekenen. Zet het zwart op wit, geef een teken. En God gaat daar positief op in. Hij sluit een verbond met Abraham, als teken, als afspraak. Dit gaat gebeuren. Dus God gaat mee in Abrahams vraag. zoals hij ook later Gideon een teken geeft en nog een teken. Zoals hij Hiskia een teken geeft dat hij nog 15 jaar lang zal leven. Zoals Jezus wonderen tekenen zijn dat het werkelijk zo is. Het koninkrijk is nabij. God geeft tekenen door heel de Bijbel heen als onderstreping van zijn woorden. Dat is dan ook het mooie van deze manier, van deze vraag aan God om zekerheid. Het is verlangen naar bevestiging, naar kloppen op de deur dat er wordt opengedaan. Dat raakt ook aan het leven in gebed en ons geloof in het werk van de Heilige Geest. Vraag het, vul mij, vul ons met zekerheid, bevestig het aan ons. Dus vraag daar gerust om. God zal zijn geest niet weigeren aan hen wie hem daarom vragen. Dat kan je verbinding met God versterken, vernieuwen, verdiepen. En tegelijkertijd is bij deze manier ook een schaduwkant. Jezus is later uiterst kritisch als schriftgeleerden en fariseeën hem om een teken vragen. Vragen om duidelijkheid, om een teken, die kan blijkbaar een verkeerde bron hebben. Dat kan blijkbaar niet altijd zuiver of oprecht zijn. Het kan ook bedoeld zijn om met God af te rekenen, om hem af te serveren, om hem uit de weg te ruimen. Het kan voortkomen uit wantrouwen, uit ongeloof. Vraag jezelf maar af, hoe is dat bij jou? Verlang jij naar zekerheid, naar duidelijkheid? Vraag je God wel eens om een teken? Wat zit daarachter? Wat is de bron daarvan? Komt dat voort uit geloof, uit oprecht leven met God? Of is de bron van dat soort vragen eigenlijk meer ongeloof, wantrouwen? Of zelfs een vraag om God te tackelen en vaarwel te zeggen. Zie je wel, hij doet toch niks. Drie manieren dus van omgaan met Gods eigenlijk zijn als klein mens, als met een grote verheven Heer die niet altijd te begrijpen is. En ik hoop dat je proeft, alle drie hebben ze hun waarde als er een basishouding van geloof en vertrouwen in zit. Van oprecht zoeken en God willen eren en dienen. Maar dan is wel de vraag, hoe kom je aan die basishouding? Waarom zou je God in principe vertrouwen? Ook al begrijp je hem lang niet altijd. Ik wil drie redenen aanwijzen vanuit Genesis 15, waarin God laat zien dat hij te vertrouwen is. En de allereerste is, God is eerlijk. Dat zit in vers 12 tot 14. Als Abraham in die diepe slaap is weggezonken, overweldigd door angst en diepe duisternis, dan is God goud eerlijk over wat er met Abrahams nageslacht gaat gebeuren. Vreemdeling zijn, slavernij, onderdrukking, 400 jaar lang. Geen vrolijk vooruitzicht, geen goed nieuwsshow, maar wel eerlijk. Dat is de weg die jouw volk te gaan heeft. Dat is wat er gaat gebeuren. God is eerlijk en God gaat een weg door de tijd. Hij is niet een vingerknipgod die alles in één oogwenk verandert. Nee, hij gaat mee door een geschiedenis waarin mensen allerlei keuzes maken, met allerlei gevolgen. En die geschiedenis is niet een feest. Soms is het eerder een hel. Gods wegen zijn daarin ondoorgrondelijk. Vraag maar aan Jezus toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het einde is wel duidelijk. Vrijheid, leven en rijkdom. Ook het Nieuwe Testament is daarin bijzonder duidelijk voor ons. Er is allerlei lijden. En als christen zal je te maken hebben met allerlei ellende. Vervolging is daar ook een heel normaal onderdeel van. Maar het lijden van deze tijd staat in geen verhouding tot de luister die komen gaat. Ook daar, God is eerlijk, spiegelt ons geen luchtkastelen voor. Hij weet wat wij doormaken. Hij kent ons zuchten en klagen. Hij heeft het zelfs aangekondigd. Dus, waarom zou je God vertrouwen? Omdat God geen valse hoop geeft, geen spelletje speelt, maar omdat hij eerlijk is. Nog een reden om hem te vertrouwen. God is rechtvaardig. Dat haal ik vooral uit vers 16. Waar God aankondigt tegen Abraham, Pas de vierde generatie van jouw nageslacht zal hier terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Opnieuw, God is geen vingerknipgod die denkt, ik moet een land hebben voor Abrahams nageslacht. Dus die Amorieten moeten maar even wieberen. Dat zijn toch slechte mensen. Nee, God geeft ze eeuwen de tijd. Pas als de maat vol is, dan treedt hij op als rechter. En komt er ruimte voor Israël. God is geduldig en rechtvaardig. Ook voor wie kwaad doen, wie kwaad zijn. Wat een reden om hem te vertrouwen. Bij hem is het veilig. Bij hem is er ook tijd om je te bekeren. Hij heeft geduld met mensen, met volken. Hij heeft geduld met jou, met mij. Hij doet geen onrecht. Hij is te vertrouwen. De derde reden om God te vertrouwen vanuit Genesis 15. Hij draagt het verbond. En voor de tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit beeld van het verbond zijn. Het is een fascinerend en ook luguber ritueel in onze tijd van dierenrechten. Maar het was in die tijd een gebruikelijke procedure. Als twee partijen een verbond wilden sluiten, dan deden ze dit. Die dieren doormidden en dan samen daartussendoor als verbondspartners. En dat was symbolisch. Namelijk, als ik dit verbond niet hou, dan mag mijn bloed vloeien. Dan mag met mij gebeuren wat er met deze dieren gebeurd is. Twee verbondspartners gingen daar dan samen doorheen. Een afspraak beklonken, een verbond gesloten. Door twee partijen gedragen. En wat hier in Genesis 15 gebeurt, lijkt erop. Maar toch is het radicaal anders. Want dit verbond tussen God en Abraham, twee partijen, dat wordt maar door één partij ondertekend. Door een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Hij en hij alleen draagt dit verbond. En als het gebroken wordt, zelfs als het door Abraham en zijn nageslacht gebroken wordt, dan moet er bloed vloeien. Maar niet het bloed van Abraham of heel zijn nageslacht. Nee, het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Want Yahweh draagt dit verbond. Alleen. Hij heeft dat gedaan in Jezus Christus. Daarom is hij te vertrouwen. Hij heeft alles over voor dit verbond. In Jezus wordt het waar. De geschiedenis vol met zuchten en zorgen wordt in hem vervuld. Hij is de bevrijder. Jezus is de rechtvaardige rechter die zal oordelen de levenden en de doden. In hem, in zijn bloed, is een nieuw verbond gesloten. Jezus van Nazareth, het zaad van Abraham, is de reden om God te vertrouwen. Alles wat hij zegt, zal hij doen. Het is echt waar, zoals Yahweh tegen Abraham al zei. Wees niet bang, ik zal een schild voor je zijn. Dat heeft God steeds weer waargemaakt. Vertrouw op hem in alle omstandigheden. Want aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zullen zingen opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. We zullen gaan luisteren naar de leefregels die God ons heeft gegeven, zoals dominee Blijdorp die opgeschreven heeft. God wil voor ons leven. Ik ben de Heer uw God. Ik ben de Heer uw God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. Mijn liefde brengt u de ware vrijheid. Heb de Heer uw God lief door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer uw God lief door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Heb de Heer uw God lief door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer uw God lief door te genieten van de rust die hij u geeft. Heb hem zo lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw krachten. Heb uw naaste lief door uw vader en moeder te eren als ouders die hij u gaf. Heb uw naaste lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb uw naaste lief door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Heb uw naaste lief door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Heb uw naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb uw naaste zo lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. God kent ons leven en daar zingen we uit in opwekking 518. En daarna zal Christa met de mededelingen komen en hebben we het gemeentegebed door André Nieuwlaat.
Dan heb ik nu de mededelingen van de kerkraad. Vanmiddag is er een sing-in. U wordt uitgenodigd voor koffie en thee vooraf vanaf 16:00. Vanaf 16:30 begint de sing-in. Volgende week zullen we, zo de Heere wil, met elkaar het heilig avondmaal vieren. En dan nu het gemeentegebed.
In ons gebed zullen we vanmorgen bidden en danken. En de gebedspunten zijn voor onze broer Theo Kamman. Zijn oudste broer Henk is afgelopen week overleden. En we zijn blij dat we kunnen bidden voor Hilde van Dijk Keizerwaard, die morgen 89 jaar wordt. En we zijn ook blij met de bewoners van de Rooshoek. Die hebben een fijne vakantieweek gehad, heb ik begrepen. En als laatste is deze week wordt er landelijk aandacht besteed aan eenzaamheid. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, zojuist zongen wij: Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. Het komt elke dag op je af, als je alleen bent of als je je eenzaam voelt. Het overvalt je als je geliefde er niet meer is, als het pas gebeurd is, of ook als je al langer weduwe of weduwnaar bent. Je kan je verhaal niet meer kwijt aan je maatje of je partner. En dan is het eenzaam thuis. Je huwelijk is stuk gelopen en je had het zo graag anders gezien. En nu ga je gescheiden verder. Ook dan kan de eenzaamheid je overvallen. Je voelt je eenzaam in je relatie, omdat de ander je niet begrijpt of aanvoelt. En dat kan een eenzaam gevoel geven. Je zou graag een vriend of vriendin willen hebben, om zo alles met elkaar te kunnen delen. Maar je bent alleen of je voelt je alleen staan. Misschien ook wel buitengesloten door anderen. Je hebt verdriet en je voelt je alleen. Teleurgesteld, angstig of boos. En overspoeld door allerlei emoties. Wij bidden tot u, Heer Jezus. U weet als geen ander wat eenzaamheid is. Toen u in Gethsemane in alle eenzaamheid tot uw Vader bad. En toen u later aan het kruis tot hem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daarom bidden wij tot u, geef ons allen in het alleen zijn en onze eenzaamheid houvast. Troost en bijstand om vol te houden in het leven wat u ons geeft. Geef ons familieleden, vrienden, kringen, broers en zussen in de kerk die om ons heen staan en die ons willen ondersteunen. Heer onze God, geef ons het besef dat uw vaderhand altijd om ons heen is en dat uw eeuwige armen ons zullen dragen. Wij bidden u voor onze broer Theo Kamman. Zijn oudste broer Henk is afgelopen week overleden na een kort ziekteproces. En komende week wordt hij begraven. Henk is verlost van pijn en zorgen. Maar het verdriet is er bij Theo niet minder om, nu bij het ouder worden steeds meer geliefden wegvallen. Gelukkig te weten dat Henk nu bij zijn Heer en Heiland is. Vader, wij zijn blij met Hilde van Dijk Keizerwaard, die morgen haar 89ste verjaardag mag vieren. Daar zijn wij met haar dankbaar voor. Geef haar ook in het komende levensjaar alles wat nodig is. We danken met de bewoners van de Rooshoek voor de fijne vakantieweek die zij met elkaar hebben gehad deze week. Heer onze God, doorbreek de stilte, de eenzaamheid, want soms merken we zo weinig van u. Als we verlangen naar een teken, een aanwijzing, naar duidelijkheid, naar antwoorden. U kent onze puzzels, van ons zoals we hier zitten, onze zoektocht. En we vragen u, wilt u met ons spreken, wilt u ons de weg wijzen, wilt u ons laten zien wie u bent en wat u doet, zodat in ons het vertrouwen kan groeien en het verlangen om te leven voor u. Heer, wij pleiten op uw belofte dat u gebeden hoort, dat u zich zal laten vinden door wie u zoekt. Wij danken u dat we ook deze week weer op weg kunnen gaan, in die zekerheid dat Jezus overwinner is, en dat willen we straks met elkaar uitzingen. Amen.
Er is nu gelegenheid om uw collecte te geven. Dat kan digitaal of in de collecteschalen die bij de uitgang staan.